Dit is Stilok, het christelijke geluid uit de regio op Midland FM met meditatief moment.
Geachte luisteraars, deze meditatie wordt uitgesproken door Dr. Schilperoort. Vandaag wil ik met u nadenken over de apostolische geloofsbelijdenis. Een andere naam is 12 artikelen van het geloof. Iedere zondag wordt dit apostolicum in bijna in iedere protestantse kerk uitgesproken. Al in 150 na Christus komt deze belijdenisvorm in kiem voor in de christelijke gemeente te Rome. Het stuk is als het ware een bondige samenvatting van het evangelie van Jezus Christus, door de apostelen de wereld ingebracht. Afgelopen winter las ik nog eens het prachtige boekje Ik geloof van Wijlen professor van Ruller. Ik neem u mee bij het lezen van het boekje. Deze professor valt met de deur in huis met het woord ik. Ieder regel in de 12 artikelen begint met ik. Ik geloof in God de Vader. Veel mensen tegenwoordig zeggen dat ze ook wel geloven. Dat ze geloven dat er iets is. Het eerste woord van de geloofsbelijdenis maakt meteen duidelijk onderscheid met andere vormen van geloof. U en ik mogen meteen zeggen waar we aan toe zijn. Ik geloof in God de Vader en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon. Radicaal en helder. Trouwens, er staat ik en niet wij. U en ik moeten het persoonlijk nazeggen en uitdragen. En al die ikken samen beamen dat in de kerk. Tegen mijn buurman moeten we dan zeggen, ik, niet de kerk, ik beleid hem, ik prijs hem. Wat de buurman gelooft, moet hij zelf weten. Maar ik geloof in God de Vader. Zo schept het geloof wel een isolement. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling van dat ik-woord. Alle andere mensen worden ook hartelijk uitgenodigd om ook mee naar het evangelie te luisteren en het ook te belijden. Ik. Maar helaas, velen doen niet mee. En dan zit je soms toch alleen. Maar met God de Vader. Voor alles betekent dat geborgenheid. We voelen ons thuis en vertrouwd, ook in de moeite van ons bestaan. God als Vader is onze oorsprong. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, staat in artikel 2. De naam Jezus was een doodgewone jongensnaam in Israël. De letterlijke betekenis is de Heere redt. De enige geboren Zoon van de Vader. Dit artikel is de kern van het apostolisch evangelie. De kerk is met deze uitspraak voor anker komen te liggen in de geschiedenis. In één historisch feit, in één bepaalde historische figuur, in de persoon en het werk van Jezus, heeft de kerk alles gevonden. Het hele heil, alle waarheid, alle goedheid, alle schoonheid. De kerk belijdt met de persoon Jezus dat hij werkelijk bestaan heeft aan het begin van onze jaartelling. Zoals ook iedereen gelooft dat Plato, keizer Nero, Karel de Grote, Churchill bestaan hebben. De geboorte van Jezus Christus, zijn leven, sterven en opstanding, is dus niet een mooi verhaal, zoals er zoveel mooie verhalen zijn in de wereldgeschiedenis. Hij was er echt, op onze wereld, 2000 jaar geleden. Ik geloof dat. We zingen, al zo lief had God de wereld. Zoals u weet is het Oude Testament in de Hebreeuwse taal geschreven. Het Nieuwe Testament is in de Griekse vertaling geschreven. Het woord Christus in de Griekse vertaling is het woord Messias in de Hebreeuwse vertaling. De kerk heeft via de apostelen van meet af aan beleden dat deze Jezus inderdaad de in het Oude Testament verwachte Messias was. We komen hierbij een belangrijke zijweg in ons verstaan van de geloofsbelijdenis. De Messias, Jezus van Nazareth, waar het Jodendom nooit raad mee heeft geweten. De schriftgeleerden en fariseeën in die tijd hadden een totaal andere voorstelling van de komende Messias. Het zou iemand zijn die Israël zou verlossen van de Romeinen, iemand die volkomen vrede zou brengen voor het volk Israël. En dan komt daar iemand uit Nazareth die komt vertellen dat hij de geprofiteerde Messias is, de Zoon van God. En God is zijn vader. Iemand die op eigen gezag de zonden vergeeft. Iemand die handelt met absolute autoriteit. Iemand die beweert dat met zijn komst in de wereld het rijk van God op aarde is verschenen. Voor de Joden was er geen grotere godslastering mogelijk. En ook wij kunnen er niet bij. We kunnen deze geschiedenis alleen volgen wanneer we belijden: ik geloof. Velen zijn er die deze werkelijkheid niet kunnen verstaan of geloven. En ook nu nog krijg je op de vraag aan een Jood wat voor iemand de komende Messias dan wel zal zijn, geen duidelijk antwoord. Een koning van Israël? Een uitermate geleerde rabbi? Een grote leider? Hier ligt de tegenstelling tussen Oude en Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament wordt 100% duidelijk wie de Messias is, onze Heer. Onze Heer, het is de kern van de geloofsbelijdenis. Het Nieuwe Testament volgend, niet zozeer het woord Messias te gebruiken, maar Jezus Christus, de gezalfde, de ambtsdrager, die het grote werk van God op aarde komt verrichten. Hij is God uit God en licht uit licht, onze Heer. Jezus werd bij de geboorte niet Gods zoon, maar hij was het al bij zijn geboorte. Maar hij werd onze Heer. Dat is de diepte van zijn Heer zijn voor ons. Wij zijn zijn eigendom. Wij hebben onszelf uit handen gegeven. We zijn van hem, zijn eigendom. Daarom leven en sterven wij ook voor zijn rekening. Bij het lezen van de Bijbel staan we regelmatig voor een mysterie, een geheim. Ons verstand staat er soms bij stil. Zo ook bij de geboorte van de enige geboren zoon. Wij mensen worden geboren zonder dat we er zeggenschap in hadden. Het overkomt ons. Gods zoon wordt geboren naar zijn eigen vrije daad. Jezus is God, de Zoon in het menselijk vlees. Voor zijn geboorte bestond hij al als God de Zoon. Nogmaals, ons verstand staat daarbij stil. Wij zingen, daar juicht een toon. Beste luisteraars, u moet nu even opletten. In de geloofsbelijdenis wordt het leven van Jezus overgeslagen. Het apostolicum gaat verder met die geleden heeft. De opstellers van de geloofsbelijdenis beperken zich steeds tot de hoofdzaken van de boodschap van de apostelen. We hebben Goede Vrijdag en Pasen achter ons. Voor de vroege kerk en ook voor de Oosters-Orthodoxe kerken is het paasfeest verreweg het belangrijkste gebeuren in het kerkelijk jaar. Ook in de geloofsbelijdenis zijn het lijden van Jezus en zijn opstanding de belangrijkste feiten van het evangelie. Die ernst wordt diep gepeild in de Heidelbergse catechismus. Daar staat: Jezus draagt als het lam van God de toorn van God tegen de zonde van het menselijk geslacht gedurende zijn hele levenstijd. Jezus geeft God als oordelend rechter over de wereld tot het einde toe gelijkt. Hij draagt de straf die ons tevreden aanbrengt. Hij volbrengt de hele wet. De middelaar heeft God radicaal gelijk. Hij buigt onder het oordeel. Hij draagt de vloek in onze plaats. Welke vloek dan? Wij geloven dat God de wereld ooit schiep en ook de mensen op deze aarde plaatste om te leven zodanig dat de wereld een paradijs zou worden. We weten de geschiedenis. We kennen ons eigen hart en ons eigen bestaan. We hebben er een puinhoop van gemaakt in onze verhouding tot de goede God en in al onze relaties, in ons handelen, in ons denken. We hoeven de tv maar aan te zetten. De vraag is natuurlijk: waarom moest God zijn zoon zenden en laten lijden om met ons zondig bestaan verzoend te raken? Ons menselijk verstand kan ik daar geen antwoord op geven. Ons verstand zou zeggen: God had wel andere wegen kunnen bedenken in zijn almacht. Weer, ik geloof. Veel vragen, slechts één antwoord. Jezus Christus, die geleden heeft tot het uiterste. Hij heeft de beker van de toorn van God tot op de bodem leeggedronken. In de lijdensweken hebben we het allemaal weer gelezen. Nedergedaald in de hel. Wat moeten we hieronder verstaan? Er zijn in de geschiedenis van de kerk verschillende opvattingen neergeschreven. Ik noem er een paar. In de eerste plaats, wat verstaan we onder de hel? We moeten aannemen dat dit de plaats is waar God niet aanwezig is. In de eerste Latijnse uitgave van de geloofsbelijdenis staat een woord dat twee betekenissen heeft. Een woord dat zowel dodenrijk als hel kan betekenen. Er staat het woord inferno. Een veel voorkomende opvatting, onder andere van Luther, over neergedaald in de hel, is dat Jezus in zijn dood aan de duivel en zijn volgelingen, aan al de demonen en gevallen engelen, aan al de geesten van het kwade, zijn overwinning in één geweldige en verschrikkelijke oordeelsprediking bekend heeft gemaakt. De geweldige gedachte zit hierachter dat de middelaar en verlosser werkelijk opgewassen is tegen de hel, tegen alle vormen van het verderf, en dat hij dat hele rijk van het kwaad ondersteboven heeft gegooid. Een andere opvatting, onder andere van Calvijn, is dat Jezus de radicale godsverlatenheid met name aan het kruis heeft ondergaan. Hij was volledig uitgeworpen, volledig te schande geworden. Hij zonk weg in de afgrond van vertwijfeling en wanhoop. Hij onderging de verlorenheid van het bestaan in alle verschrikkelijkheid. Dit deel van het artikel, Nedergedaald ter helle, heeft eigenlijk twee kanten. De tot op de bodem leeggedronken beker van verlatenheid door God en de geweldige gedachte dat hij de machten van het kwaad definitief heeft overwonnen. Beide verklaringen mogen we lezen in Neergedaald in de hel. Een ander artikel, Ik geloof de wederopstanding van het vlees. Met Pasen hebben we het weer gehoord. De zaligmaker is opgestaan uit de doden. Het gaat hier over de eigenlijke inhoud van het evangelie. Onze verlosser is opgewassen tegen de dood. Dit artikel in het Apostolicum spreekt ook over de opstanding. Maar nu van ons vlees, uw en mijn vlees, geachte luisteraars, met alles wat ik nu ben, geweest ben, met alles wat ik gedaan heb en met alles wat ik ondergaan heb, sta ik op, verlost van alle verderf dat erin stak. Aan allen die ongelukkig zijn geweest, gebrek hebben geleden, verminkt werden, aan allen, aan ons allen, zal uiteindelijk recht worden gedaan. Dat lijkt te mooi om waar te zijn. Maar we belijden het. Het staat er. En ik maak het mee dat alles verlost is en verlost blijkt te zijn. Ten slotte zingen we Jezus leeft en ik met hem.
Zal aan hem gelijk.
Dit was Meditatief Moment met een overdenking over een onderwerp uit de Bijbel, omlijst met muziek. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer bij Meditatief Moment. Op Stilok, het christelijke geluid uit de regio, op Midland FM.